Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We gaan bezig met het boek Deuteronomium. Deuter, tweede wet, oftewel de uitleg van de wet. Overigens een boeiend boek, waarin de verdieping van de wetten uit bijvoorbeeld Exodus 20 wordt gegeven. Het leuke daaraan is dat je ziet dat het veel breder is dan gij zult niet stelen of gij zult niet doodslaan. Want stelen en doodslaan kunnen sommige mensen nog zeggen, heb ik nooit gedaan. Terwijl ik denk dat als je Deuteronomium leest, dat het dan breder wordt en dat we dan opeens veel meer schuldig staan tegenover God. Dus de Deuteronomium is ook een spiegel van wie God is en wat hij ons wil vertellen. Wanneer het opgeschreven is, is nogal een discussie. Hoewel in dit hoofdstuk ook schrijvers worden aangesteld, wordt er ook wel aan gedacht dat de samenstelling van de boeken in de eerste ballingschap is gedaan. In ieder geval is het toen als boek samengesteld. Laten we het daarop houden. Want als je leest wat Mozes in 34 hoofdstukken doet op één dag preken, dan klagen wij nogal over een preek van 20 minuten. Heeft het volk hier volgens mij een dag lang staan luisteren. Mozes gaat hier uitgebreid verslag doen van wat hij van God heeft geleerd. Belangrijk. Hij categoriseert. Hij gedaagt. Hij legt uit. Preekt dus. Een belangrijk gedeelte uit de Bijbel, Deuteronomium. Waarom? Omdat het een verdiepende wet is. De tweede, je zou ook kunnen zeggen, de verdiepende wet. We lezen Deuteronomium 1, vers 1 tot en met 18. Hier volgen de woorden die Mozes tot heel Israël heeft gesproken. In de dorre vlakte aan de overkant van de Jordaan, het huidige Jordanië. Ter hoogte van Suf, tussen Paran aan de ene kant en Tovel, Laban en Gazeroth en Dizahabab aan de andere kant. 40 jaar na de uittocht uit Egypte op de eerste dag van de 11e maand sprak Mozes het volk van Israël toe zoals de Heer hem had opgedragen. Dat gebeurde nadat hij Sihon, de koning van de Amorieten, die in Gesbon zetelde, had verslagen. Als ook koning Og van Basan, die zetelde in Astaroth en Edrei. Aan de overkant van de Jordaan, in Moab, gaf Mozes het volk zijn onderricht. Hier volgt alles wat hij uiteenzette. Waarom is dat belangrijk? Waarom weten waar het is? Het is voordat ze het land intrekken. Voordat, Mozes gaat daar niet eens in mee, maar dus voordat ze het volk intrekken, moet je eerst weten wat God van je wil. Voordat je ergens aan begint, moet je weten wat je wil en wat een ander van je wil. Dat is net als met een huwelijk. Vind ik leuk van huwelijksgesprekken. Wat wil je eigenlijk? Wat heb je voor ogen? En hoe ga je dat met God doen? Het zijn mooie vragen waar je goede gesprekken over kunt hebben. En waar je ook mensen over aan het denken zet. Wat wil je? Wat zijn je plannen? Nou, voordat het volk binnengaat in het beloofde land, volgt eerst de uitzetting, de uiteenzetting van de wet. De Heer onze God heeft bij de Horeb tegen ons gezegd: jullie zijn nu lang genoeg bij deze berg gebleven. Breek het kamp op en trek naar het bergland van de Amorieten en naar het gebied van de naburige volken, de Jordaanvallei, het bergland, het heuvelland, de Negev, de kustgebied, de gebieden van de Canaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Heel dit gebied schenk ik jullie. Helemaal tot de Eufraat, en dat is in het huidige Irak. Dat betekent dat er een groter gebied op een of andere manier is aangeboden aan het volk. Maar dat zou ik al heel gauw kwijtraken. Trek het binnen en neem het in bezit. Het land dat de Heer jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht onder ede heeft beloofd. Toen heb ik tegen u gezegd, ik alleen kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. God die delegeert de verantwoordelijkheid. De Heer uw God heeft u zo in aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent aan de ster als de sterren in de hemel. En mogen hij, de God van uw voorouders, u nog duizendmaal zo talrijk maken en u zegenen zoals het beloofd heeft. Maar hoe zou ik, dat is Mozes, alleen de last van uw problemen en geschillen kunnen dragen? Wijs mij daarom in elke stam bekwame, verstandige en ervaren mannen aan. Dan zal ik hen als leiders over u aanstellen. Toen antwoordde u, uw voorstel is goed, dat zullen we doen. Hoor je wat hij zegt? Hij zegt, hey, maar toen hebben jullie gezegd, akkoord. Ja, even, dat hebben we er. Daarop koos ik de hoofden van uw stammen uit. Bekwame, ervaren mannen. Hij gaf hun de leiding over de groepen van 1000 man, van 100, van 50 en van 10. Anderen stelde ik voor uw stammen als schrijver aan. Je ziet hier, er worden schrijvers. Dit is voor mij een klein beetje nieuw, omdat ik altijd geleerd heb aan de opleiding dat pas veel later dingen opgeschreven werden, omdat Israël hier nog niet kon schrijven. Dus hier ben ik wat verward. Maakt verder niet uit. Ik heb altijd geleerd dat ze pas bij de eerste ballingschap hebben leren schrijven. Klaarblijkelijk is dat niet zo. En is in de tijd van Mozes ook al zijn er handschriften. De rechters gaf ik toen deze instructie. Hoor beide partijen en doe rechtvaardige uitspraak. Zowel tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is. Deze wet die komt vaker voor. Leviticus 19 in deze ook. Oordeel zonder aanzien des persoons. Hoor de armen even goed als de rijken. En laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht namens God. Het eerste wat er staat, de oordeel zonder aanzien des persoons. Kunnen wij niet, hè? Christenen kunnen dat niet. We zien iemand en we hebben meteen oordeel. Bam. Kijk, dat je wat vindt van iemand, prima. Maar dat je meteen iets hardop zegt, dan wordt het een oordeel. Maar we zijn ook geneigd om vrienden of kennissen of zielige mensen naar de mond te spreken. Ook daarin is God, dat is geen recht. Dat is medelijden, medeleven. Wees eerlijk. Getuig en spreek eerlijk. Laat u door niemand bang maken, dus niet die indoctrinatie van bovenaf. Want u spreekt recht namens God. Dat geldt voor jou en mij ook. Recht spreken doe je namens God. Maar dan moet je recht hebben, dan moet je niemand voortrekken. Geen leugentjes met best wil. Ook niet zeggen, ja, maar jij, nee, eerlijk. En je zal merken dat de wet van God ook eerlijk is. Om een klein voorbeeldje. Als iemand wat gestolen heeft, gaat het niet om wat hij gestolen heeft. Al is het een snoepje. Of een auto. Het is allebei stelen. En stelen is niet goed. Terwijl dat is rechtspreek. Niet zeggen, ach, jij hebt maar een snoepje, dus jou wordt het wel vergeven. Nee, je steelt. Het mag niet. Dus zo klinkt recht. En dan denken we al meteen, oh, dat is moeilijk. Ja, het valt niet mee om recht te doen. Daarom niet te snel oordelen. Daarom niet te snel je uitspreken over de ander. Zorg dat je altijd met God in contact blijft. En zo heb ik er destijds vele aanwijzingen gegeven. En daar stoppen we voor vandaag. God wil dat wij recht spreken. Ook wij in deze tijd. Dat we recht doen en recht spreken. Zonder aanzien des persoons. Zonder oordeel. Ik heb het laatst al eens eerder gezegd. Ik heb in mijn werk geleerd om steeds meer zonder oordeel ergens naartoe te gaan. En het mooie vind ik wel, als je soms bij mensen komt waarvan ik vroeger dacht, oh, vreselijk, dat er vaak de mooiste bezoekers zijn. Deze mensen zijn aanhankelijke, minder eigenwijs en laten zich gezeggen door het evangelie. Je kunt daar vaak veel meer betekenen dan mensen die het allemaal zo goed weten. Alleen, dan moet je zonder oordeel ergens zijn. En het is heel moeilijk om te leven zonder oordeel. En natuurlijk vinden we allemaal ergens wat van. Maar de vraag is of je dat hardop moet zeggen. Of je je oordeel moet vellen. De wijsheid die komt van God. Laten we daarom bidden. Heer, u heeft ons geleerd om zonder oordeel over andere mensen te spreken. Maar wel ons werk te doen. Opdat we onze gezinnen kunnen onderhouden. Omdat we... Heere God, en er zijn maar weinigen die uitverkoren zijn om zonder werk te kunnen leven. We denken aan de levieten. U stelde ze apart, Heere God. En zo zijn er ook mensen in deze tijd die werken zonder gaven, maar wel werken voor u. Maar het maakt niet uit wie we ook zijn, Heere God. Leer ons door de kracht van uw geest. Of we nou hier of in Afrika of in Azië zitten. Of we nou zendeling zijn of ergens aan het werk zijn en eigenlijk ook zendeling zijn. Leer ons zonder oordeel met anderen te spreken en recht te doen aan anderen. Dan alleen kunnen we u groot maken. Ga zo met ons mee. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.